Wuits en Vlamink.
Beste wielerliefhebber, welkom bij een nieuwe aflevering van Wuits en Vlamink. En ik moet meteen iets bekennen. Ik heb eigenlijk geen flauw idee waarmee we de aflevering moeten beginnen. Want wat was dat allemaal? Moeten we het meteen hebben over die onwaarschijnlijke solo van Tadej Pogacar? Of beginnen we met Lotte Kopecky? Want zij wint zelfs met minder goede benen de loodzware Strade Bianche. Twee prestaties waar heel veel over te vertellen valt. Michel Wuits, objectief bekeken ben jij de oudste aan tafel. Dus jij mag beslissen.
Nou, wat? de amplitude van de uitbarsting van Pogacar was zo enorm dat ik toch maar voorstel om met hem te beginnen.
Oké, dat is goed. Ik weet dat jij een Eddy Merckx fan bent. Ik zag al overal het woord Merckxiaans staan als het over Tadej Pogacar ging. Het is een woord dat te pas en te onpas natuurlijk gebruikt wordt als er eens een opmerkelijke prestatie is. Maar is het woord Merckxiaans nu echt op zijn plaats?
Ja. Ja, en ik heb daar tijdens de vlucht van Pogacar ook al een paar keer aan gedacht. Welke inspanningen van Merckx doen hier nu aan denken? Of andersom. En dan kom je bij de vlucht over de Tourmalet, de Aubisque, naar Monaix-Ville-Nouvelle in 1969. Ik kom bij de Ronde van Vlaanderen in 1969, toen hij ging in volle zeilen op 75 kilometer van het einde. Kom je daarbij in de buurt. Ik zou zeker niet gaan vergelijken met wat Ballerini en Museeuw gedaan hebben in Parijs-Roubaix, omdat Pogacar hier tegen de rest strijdt. En de rest, dat was een samenstelling van verschillende ploegen. Mannen als Ballerini en Museeuw, die strijden in de eerste plaats tegen ploegmaats. Mm-hmm. Die in de achtergrond zaten af te remmen. Desalniettemin was ook in prestatie indrukwekkend. Maar dit gaat er nog ruim boven.
Dit gaat er boven. Dus Merckxiaans is op zijn plaats. Greg van Avermaat, welkom opnieuw.
Hey.
Heb jij genoten van de Strade Bianche? Of toch een beetje gevloekt het moment dat Pogacar beslist op 81 kilometer van de streep. Ik ben weg.
Ja, het was heel vroeg, hè, maar hij heeft het ook aangekondigd en dat was eigenlijk nog het strafste. We wisten eigenlijk niet of hij het meende of niet. Want hij zei het een beetje met een monkellachje. En ik dacht van, gaat hij het nu doen of niet? En ik keek op tv en we waren aan Santa Maria bezig en hij deed het toch wel zeker. En het was op zich een beetje spijtig voor de koers.
Spijtig voor de koers. Kan jij er dan toch van genieten wat hij doet? Of is dat dan toch in beleving wat saai?
Nu ja, je kunt ervan genieten. Hè. Ik heb er zelf ook een paar keer gehongen. En een paar keer ook wel meegedaan voor de overwinning. Ja. Maar je weet wel, als renner kunnen die prestatie nog meer inschatten. Want van de rest ook allemaal toppers zo wegrijden. Ja, dat is ongezien. Hè. Michel weet het nog van Merckx, maar ik heb Merckx nooit niet weten koersen. Dus hij heeft nog wel een breder geheugen dan het mijne. En ik heb het eigenlijk nooit niet zo gezien in zo'n wedstrijd van zo ver eraan beginnen. En ja, de laatste 15 à 10 kilometer eigenlijk lachend en handjes schuddend richting de meetrijden.
High fives uitdelend.
Ja, dat is gelijk dat hij wist dat hij een berichtje had liggen sturen een dag ervoor. Van daar staat mijn onkel, daar staat mijn vriendin.
En, daar mijn oude trainer.
En we gaan daar even een handje schudden. Dus ja, het was impressionant.
Ik heb mij ook getrokken aan de amusementswaarde. Ik heb een jonge man gezien van nog altijd maar 25... Die gedachte alleen al zal nogal wat concurrenten afschrikken. Van maar 25 die zich rot geamuseerd heeft onderweg. Mm-hmm. Ik heb het met Greg daar al over gehad. Zou die afgezien hebben?
Dat is de
Zou
vraag.
Die pijn gevoeld hebben?
Dat weet ik niet.
Ik heb dat niet kunnen vaststellen. Ik hoop van wel.
Maar als je het hem zou vragen, wat zou hij zeggen, denk je? Ja,
ja, voor de concurrentie toch een beetje het gevoel te geven dat hij heeft afgezien, denk ik. Maar als je er vier minuten van kunt wegrijden, mm-hmm. Ja, dan denk ik dat je toch wel op een bepaald moment een beetje minder begint afgezien als hij wegreed. Want Welles deed wel natuurlijk uitstekend werk op die Santa Maria. Die pakte het tempo heel strak aan. Mm-hmm. Maar de moment dat hij wegreed, keek hij zo even achteruit. Alles zat op een lint. Er waren zelfs al scheurtjes. Ja. En daar ging het er eigenlijk nog een keer van door. En ik weet het niet of dat hij echt veel heeft afgezien.
Jullie hebben de mond vol van Tadej Pogacar. We gaan er meteen over doorgaan. Maar we hebben nog heel veel om over na te praten. We hebben het zo meteen over Tadej. Maar daarna ook over de slimme wereldkampioen Lotte Kopecky. Uiteraard hebben we het ook over de wederopstanding van de Lotto-ploeg. Over Remco Evenepoel, zijn eerste Parijs-Nice. En natuurlijk vergeten we ook niet dat deze week Tirreno Adriatico wordt gereden. Maar Michel heeft beslist dat het eerste woord voor Tadej Pogacar is.
It's crazy and not every moment, every kilometer is nice, but in the end it was worth it. And yesterday in the meeting also we were saying, yeah, don't do anything stupid, don't go too far from the finish. And yeah, I had this in my mind, and it's a special victory anyway, and it's a beautiful race.
In de meeting hadden ze me gezegd om niets gek te doen en niet van te ver aan te gaan. Maar ik had het in mijn gedachten dat hij Pogacar dus na zijn spektakelstuk in de Strade Bianche... Oh, dat moet toch plezant zijn, hè? Als je voelt van, goh, ik doe wat ik wil en het lukt.
En dat in mijn eerste koers. Ik rijd mijn eerste koers. Dan heb je toch doorgaans de reflex van, ga toch niet te gek doen. Ga toch een beetje moeten nadenken, want ik weet niet waar ik sta. Dag jongens.
Ja.
Voor mij het meest... geweldige moment, dat was als hij aanzet. Hij komt niet van zijn zadel af. Hij gaat niet op de trappers lopen. Hij geeft een paar impulsen, rijdt weg. En je ziet de reactie van... wie was het ook weer?
Koes.
Van Koes. En Koes die probeert hem te volgen, voelt dat dat niet gaat, kijkt over de schouder, ziet geen reacties bij alles wat niet wil volgen en denkt van, gaat niet riskeren.
Maar op dat moment zat Tim Wellens ook zeer goed gepositioneerd. Hè. Ik had het gevoel dat hij toch een klein beetje aan de kant ging, aan de deur op slot, eventjes voor een secondje of twee. En dat was direct het signaal van, kijk, hij is weg.
Ja, hij ging een klein beetje opzij, maar iedereen zat, allee, die strook daar, de wind speelt daar ook wel mee. Het is ook wel de moment waar dat hij ging, is een van de lastigste momenten. Je hebt dan wel een technische afdaling en dan begint die echt lastigste klim van de wedstrijd, eigenlijk 2,5 kilometer bergop. Mm-hmm. Dus het was wel goed getimed. Hè. Als hij ging, wisten wel dat het daar ongeveer ging gebeuren. Maar ja, ik denk dat gewoon iedereen gewoon niet meer de benen had en ook wel het verstand, denk ik, om hem niet te willen volgen. Want ja, waar begin je aan als je die mens probeert te volgen? Dus,
binnen de kortste keren 2 minuten voorsprong.
En er komen dan nog 81 kilometer en dat heeft bij de anderen toch wel in de hoofden gespeeld. Hè. Niet dat ze het ook maar zouden overwogen om hem te volgen, want dat konden ze gewoonweg niet. Hmm. Maar ze hebben wel gedacht van onze koers begint eigenlijk maar een goede 25 kilometer verderop.
Een koers in de koers.
Er zijn 2 koersen geweest, hè? We hebben een onwaarschijnlijk hoog in te schatten solo gezien. En hebben dan heel veel gespaard en een paar mooie prestaties van landgenoten gezien in de achtergrond.
Ja, dan hebben we het inderdaad over de Lotto Destiny Boys. Daar hebben we het straks over. Er wordt al eens gezegd, Michel, om te winnen moet je durven verliezen. Was dit ook durven verliezen bij Pogacar? Denk je dat hij in zijn achterhoofd rekening hield met een inzinking tijdens die inspanning van 2 uur of... Totaal niet.
Ik denk het eerlijk gezegd niet. Het interview van Wellens ervoor was eigenlijk ook veelzeggend. Wellens was uitermate goed, denk ik, in het Nieuwsblad. Bevestigde dat nog een keer in de Strade. En als ze dan vroegen van... wat denk je van Tadje? Is hij goed of niet? Ja, hij is heel, heel, heel goed, zei hij. En dan wist je eigenlijk al genoeg. Dat plan. In de bus, ik weet niet wat er gezegd is geweest, maar ik zou dat wel een keer willen gezien hebben wat zij eigenlijk hebben voorgesteld en wat hij eigenlijk gedaan heeft. Ik denk dat hij vertrokken is op intuïtie en gedacht heeft, ik krijg er gewoon vanaf en ik rij alleen naar de meet.
Als je van jezelf weet, ik heb het gevoel dat als ik een snoodplan open, dat ik alleen ga op 80 kilometer van de streep en je weet van jezelf, ik ben er voor 90% zeker van dat dat gaat lukken. Ja, dan heb je ruimte, hè.
Achteraf had Pogacar het ook over het sterke teamwork. Maar eerlijk gezegd, dat was toch wel vrij beperkt. Of moeten we die eerste 130 kilometer toch niet onderschatten, Greg? Want Tim Wellens en Isaac Del Toro hielden het tempo wel strak. Hè? Zeker in aanloop naar die Monte Sainte-Marie.
Ja, ik vond dat wel, ja. Ik vind dat ze wel appreciatie mogen hebben voor wat ze gedaan hebben. Het is zeker niet zo simpel om dat tempo heel strak te houden en iedereen kijkt naar hen. En zeker op die tussenstrook naar Santa Maria heeft Tim toch wel een serieuze effort gedaan. Ook Del Toro was er nog bij. En Tim is dan ook nog in die groep blijven zitten. Dus ja. Ik vond dat wel een heel mooie prestatie van de ploeg. Natuurlijk, ja, op een bepaald moment is het ook wel vrij gemakkelijk. Als hij vertrekt, is het werk gedaan. Dus een beetje een halftijdse job, zou ik zeggen.
Ik denk dat wij journalisten onmogelijk kunnen inschatten hoe lastig dat parcours is. We zitten ons ook een beetje te fixeren op die witte stroken. Maar alles wat daartussen ligt, en dat heb ik nu zelf wel een paar keer ondervonden, omdat ik 25 jaar naar Toscane geweest ben met vakantie. Als je daar je fiets pakt dan kom je een keer of 35, 10% en meer tegen. Hè?
Het is ongelooflijk. Ja. Ik was daar dit weekend. Het gaat de hele tijd op en neer. Onophoudelijk.
Je rijdt van muur naar muur.
Ja, echt waar. En dan komen die aan. Dan hebben die nog die laatste muur gereden via Santa Catarina. En dan komen ze vol met modder aan die aankomst op die prachtige Piazza del Campo. Maar allemaal, stuk voor stuk, kapot.
En iedereen moet er rekening mee houden dat als ik een zware inspanning doe, gespreid over 3, 4, 5, 6 van die muren, dat het licht plots op muur 7 of 8 kan uitgaan.
Ja,
en dat je zomaar weggegooid wordt.
Inderdaad, dan moet je wel goed proberen timen. En dat vond ik ook wel van Pogačar. Ik let er toch wel op of dat hij genoeg eten bij zich had. Maar ik vond dat eigenlijk nog vrij meeviel. Hij pakte er ook niet elke bidon aan. En ja, had dat heel goed getimed. En ja, ook in die achtervolgende groep zag dan Bardet op een bepaald moment er recht van tussen moeten. Ja, dat zijn gewoon inspanningen. Omdat je zo vroeg aan de wedstrijd al begint, dat je dat op het einde wel een beetje begint te betalen. En ja, ik denk dat een goede timing in zo'n wedstrijd, 3700 hoogtemeters, dat heel belangrijk is. Want die wedstrijd is zo lastig. Mm-hmm. Ik heb het ook vorige week gezegd. Ze hebben die wedstrijd dan verlengd. In het begin, als ik het roadbook zag en ik ging naar die wedstrijd, dacht ik van, wow, het is spijtig genoeg maar 180 kilometer, het is misschien niet echt ideaal. Maar elke keer als ik aan de finish kwam, dacht ik van, oh, gelukkig dat het maar 180 kilometer is, want het is echt een wedstrijd die je echt dood doet.
Michel,
alweer sprekend is zijn behendigheid, hè? Die onderschatten we nog, hè? Zijn habiliteit, de manier waarop hij die bochten neemt met een waanzinnige snelheid in de openingsfase van zijn aanval. Dat is crazy, hè?
Formule 1.
We onderschatten dat nog, hè? Ja. Hij heeft de kenmerken van een volleerd mountainbiker, hè? Zet hem in een cross en hij gaat meedoen, hè?
Maar hij heeft af en toe al een cross gereden in het verleden en hij won. Oké, wel in Slovenië, maar goed. Vorige week zei je, Michel, dat ze de Strade Bianche naar de kloten helpen door ze langer te maken. Blijf je nu na afgelopen weekend achter die woorden staan?
Als die woorden over Pogačar gaan, dan moet ik ze terugtrekken. Maar ik blijf erachter staan als ik zie wat de rest doet. Want wat ze doen, dat is eigenlijk hun actieterrein opschuiven, hun aanvalsterrein opschuiven tot op het punt waarop het voor hen kan. En dat ligt een goede 30 kilometer verder. Mm. Dus laten we zeggen, op een goede 40 à 45 kilometer van het einde, dan zie je dat er steviger aangevallen wordt en dat patronen opgezet worden die eventueel tot een ereplaats kunnen leiden. Mm-hmm. Dat ze volgaan zonder daar diep bij na te denken. Maar ik heb duidelijk gezien, nogmaals, dat als Pogačar ging, dat er een bewustzijn in het peloton, of in datgene wat daarvan overbleef, geslopen is van, oh, dat kunnen wij niet.
Nee.
Afblijven. Mm-hmm.
De organisator heeft trouwens ook bevestigd afgelopen weekend dat het de bedoeling is om van de Strade een monument te maken. Dat is eigenlijk de reden meteen waarom het langer wordt gemaakt. Hè. Zo simpel is het.
Dan moet hij nu stoppen. Dat is echt lang genoeg.
Ja.
Tenzij hij ervan uitgaat, ik organiseer nog voor één man de eerstvolgende 3, 4 jaar. Dan moet hij nog ieder jaar aan de start komen. Dan zou hij kunnen beginnen op 100 kilometer van de streep.
Maar
uiteindelijk is dat ook wel dodelijk voor de doorsnee kijker, voor de pret. Hè? Ja. Een wielerliefhebber die geniet daarvan. Hè? Nee. Je kan inschatten wat dit allemaal betekent en hoe zwaar die onderneming wel door kan wegen. Maar iemand anders die zegt van ga eens een keertje genieten van een hele leuke koers van spankracht, is eraan voor de moeite.
Nee, maar voor het publiek langs de kant van de weg, je voelt wel dat zij dat als een monument al beschouwen, want de beleving in en rond Siena, dat kan ik echt wel zeggen, groeit jaar na jaar. Je zag dat ook op de televisie, die Mensenzee, die opende op de Le Tolfe-strook en Pogačar als een soort van fietsende Mozes door die massa vloog. Was wel een prachtig beeld natuurlijk. Hè?
Ja, het is mooi. Hè? En ja, ik denk dat de enigste reden is gewoon die kilometers een beetje optrekken voor inderdaad tot die monumenten te kunnen behoren, omdat we toch boven 200 kilometer spreken. En dan heb je natuurlijk twee keer Tolfe voor het publiek. We zagen ook dat er nog meer volk stond dan normaal.
Beetje gevaarlijk wel ook, maar goed.
Ja, er mocht wel een motor voor zitten, denk ik, dat hij een beetje plaats maakt. Maar het gaf wel een mooier beeld en heel veel volk. Dus ja, ik denk dat die wedstrijd heeft ook gewoon alles om een monument te worden. Of dat er die 20 kilometer of die 30 kilometer extra echt nog bij moeten, dat is ook maar de vraag.
Het is een fantastische verkoper. En hij verkoopt een geweldig product. Hij verkoopt zichzelf. Tadej Pogačar. Weet je wat dat betekent nu, wat hij nu gedaan heeft? Die Italiaanse supporters die daar stonden, die zijn mede door hem, vooral door hem, gek geworden.
Ja.
naar de Giro toe, is dat een gigantische publiciteit. Ja. Je gaat wat meemaken.
Ja. Hij is gewoon ook heel graag in Italië. Hij gaat ook San Remo nog rijden. Dan de Giro, inderdaad. De Italianen zijn zot van Tadej Pogacar. Heb je de reactie van Mathieu van der Poel gezien op de sociale media, Michel? Op de foto van Tadej Pogacar, zijn Instagram-account.
Ja, dat hij nu bang was.
Maat, ik word een beetje bang van je. Ja, als je dit ziet, wie houdt die man dit voorjaar tegen, Michel?
Wel, het is een geluk. Stijn, hij gaat maar starten in nog twee eendagswedstrijden.
San Remo en Luik-Bastenaken-Luik.
Ja. Ja, dus diegenen die daar willen winnen, ja, die zullen ze nu toch wel een beetje knijpen. Hè?
Maar het zijn wel andere koersen, zeker San Remo, Greg.
Ja, San Remo is een andere koers, maar ik zou wel graag zo'n keer, zoals in Strade, een Vinegaard of een Remco er wel zien, tegen zien koersen. Dat zijn zo... Ik denk dat die dat ook wel kunnen. Mm. Dus vooral in die klimkoersen, Strade... Luik-Bastenaken-Luik. Ik denk dat dat ook wel een hele leuke match zou zijn. Mm-hmm. En Lombardije. Ja, dat moet toch binnen de mogelijkheden liggen van de Vinegaard en van de Remco ook. Dus als ze dan tegen elkaar komen, dan gaan we toch wel even op het punt van een stoeltje gaan zitten, denk ik. Om die mannen daar bezig te zien. Ja,
ja. We hebben in het voorgesprek nog over iets gesproken, Greg en ik. Zou hij durven, of de intentie hebben, om te gaan op de Cipressa in Milaan-San Remo?
Waarom niet?
Voilà, kijk. Daarmee is het beantwoord. Dat was ook het antwoord van Greg.
Ah, voilà.
Laat de ontwikkeling van Milaan-San Remo dat toe. Want de Cipressa die wordt beklommen met een snelheid van tussen de 35 en de 40. Zou dat kunnen? Mm-hmm. Kan hij daar op die manier wegrijden?
Maar de wetten van de koers worden compleet overboord gegooid.
Dat is waar. Ja, maar... voegt er altijd een andere dimensie aan toe.
Ja, zeker. Maar Milaan-San Remo is toch weer een ander type koers dan Strade Bianchi of een Luik-Bastenaken-Luik of een Ronde van Vlaanderen, denk ik. Het is toch wel een koers waar je net iets minder het verschil kunt maken. Maar natuurlijk, met die mannen weet hij nooit niet zeker. Hè. Dus als hij het probeert op Cipressa, zal hij wel een gat slaan. Kan hij het houden? Dat is nog maar de vraag, denk ik.
Mm-hmm. Zometeen hebben we het over de jongens van Lotto Destiny. Maxime van Gils werd derde in de Strade Bianchi. Lennart van Eetveld, elfde. Maar Lotto is vooral collectief sterk bezig. Met ook in de andere koersen mooie resultaten. Straks zoomen we daar even op in. Maar eerst gaan we naar Lotto Kopecky, die de Strade Bianchi voor de tweede keer wint. En dat als wereldkampioene.
Ja, het is wel heel speciaal ook gewoon, gewoon altijd als je aan het fietsen bent, ook al heb je misschien iets minder gevoel, kijk dan naar beneden en je ziet die regenboogstrepen. En je denkt van ja, je kunt het niet maken om hier vandaag te lossen. En heel speciaal.
Je zegt een iets minder gevoel. Voelde de benen niet goed aan dan?
Ik vertrok en ik had direct geen geweldig gevoel, maar ik werd ook niet slechter gedurende de wedstrijd. Dus dat is wel iets dat ik wel vaker al ervaren heb. Dus ja, dat is gewoon een beetje de mindset die daar dan moet op inspelen.
Kopecky had niet de allerbeste benen. Dat zei ze onmiddellijk na afloop van haar overwinning. Ze voelde dat tijdens de koers en toch wint ze. Dat moet toch wel een mentale opsteker zijn. Greg, weten dat je ook op ervaring en op beheersing die koers kan winnen?
Ja, zeker. Dat is heel belangrijk. Hè. Ik denk dat ze vooral dat ook moet leren. Je moet niet altijd de beste zijn voor de koers te winnen. En soms zijn die overwinningen dan wel nog mooier. Omdat je dan het gevoel hebt van oei, het gaat misschien net niet lukken. En dan moet je tactisch beginnen koersen. En dan moet je echt goed beginnen nadenken. En als je dan nog wedstrijden zoals een Strade kunt winnen, dan is dat heel mooi.
Tijdens de koers had Demi Vollering uitgerekend. Demi Vollering, die haar vorig jaar nog klopte op de streep in Siena, haar aangemoedigd en gezegd dat ze wel goed is. Ja... Die relatie tussen die twee, dat is toch opmerkelijk beter?
Er moet toch wel wat gebeurd zijn na de editie van vorig jaar. Hè? Daar moet toch wel op ingesproken zijn. Hè? Het is toch ook wel duidelijk een teken van een enorm vertrouwen en geloof in Kopecky dat ze haar contract verlengd heeft tot 2028. Hè? Mm-hmm. En dat Vollering die wellicht op meer rekent, dat hij daar nog op wacht. Maar wellicht gaat hij het pand verlaten. Maar goed, dat is een andere zaak. Ze komen beter overeen. Ik denk dat Vollering ook geen keuze heeft. Hè? Vollering heeft het heus wel geprobeerd. Maar ik had niet de indruk dat er veel op zat, om het in de wielertermen te zeggen. En dat dat ook het geluk geweest is van Kopecky. Want Kopecky zat voor haar doen op de Colle Pinsuto en op Le Tolfe, op de twee laatste witte strokken, best ver. Kopecky zit meestal net achter rij 1, laten we zeggen in de Bermuda-driehoek. En nu zat ze in het laatste pakketje van het eerste pelotonnetje. Toen dacht ik van, dit komt niet goed. Mm-hmm. En dan herpakt ze zich tot twee keer toe En ze is op die manier de koers naar haar hand. Mede door het, tijd dat, door het feit dat Vollering ook nog niet top is.
Mm-hmm. Wat bedoel je eigenlijk met Bermuda-driehoek, Michel?
Als je een kopgroepje beschouwt en je hebt de eerste rij, dan zou je kunnen zeggen van dat dat kopgroepje uitloopt in een driehoekje en daar precies in het midden in gaan zitten.
Okay.
Dan zie je goed beschut.
Ja. Dan verdwijn je als het ware uit beeld.
In de Bermuda-driehoek valt ook in vliegtuigen de verbinding wel eens uit.
Oké, interessant. Kopecky.
Dan ben je onopgemerkt.
Onopgemerkt, Kopecky. En dus het SD Works, ProTime wint weer. Maar het blok van Little Trek, met onder meer Longoburgini, stond er toch ook wel weer. Hè? Is SD Works, misschien een conclusie die we niet mogen trekken, maar toch is het dit jaar minder ongenaakbaar?
Het is nog te vroeg om dat oordeel te vellen. Kijken we met belangstelling uit naar de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. Wat Kopecky betreft, nu denk ik dat ze er goed aan doet. Omdat ze nu een ervaring gehad heeft dat ze niet 100% was in de omloop. En dat ze ook een minder goede dag had in de straat. Hè. Denk ik dat ze maar beter eens een keertje wat rust kan inbouwen. Ik zou haar bijvoorbeeld suggereren in nokere koersen. Dus een keertje niet mee voor winst.
Hmm. Bestaat het gevaar
voor de competitie?
Ja, bestaat het gevaar, Greg, dat ze misschien te veel wil?
Goh ja, ze heeft nog altijd heel mooie resultaten. Maar ik las wel dat ze die... Allee, ze is verloren tegen Vos in het Nieuwsblad. Dat haar wel een beetje heeft wakker geschud.
Ja.
Dus je moet wel gefocust blijven. Allee, het is niet omdat je de wereldkampioen trui aan hebt dat je alle wedstrijden gaat winnen. En ik denk dat haar wel geholpen heeft om een beetje na te denken van... Het is nog niet 100% zeker dat ik hier alles ga winnen in het voorjaar. En de concurrentie is er ook wel. Dus daar moet je wel altijd voor oplassen. Altijd wakker blijven. En dan zien, inderdaad, zoals Michel zegt, wel een beetje beginnen indelen van hoe pak ik een wedstrijd het beste aan. En dat heeft zijn strade wel enorm goed gedaan.
Zeer goed gedaan, ja. Maar ik heb toch het gevoel, zeker als je naar Little Trek kijkt en dan nu met Marianne Vos en Van Empel die er ook nog bij komt, dat er misschien net iets meer evenwicht in het vrouwenpeloton aan het komen is.
Graag, hè. Graag. Want vorig jaar was er een duidelijk gebrek aan tegenstand, hè. Ze hebben naast een heleboel met z'n vieren verdeeld, hè. Met Reusser er ook nog bij, met Wiebes. En dan twee die er echt bovenuit staken. Het vrouwenwielrennen heeft toch aan de top wat behoefte aan verbreding, hoor.
Mm-hmm.
Dus graag. Mm-hmm. Ik zat eigenlijk ook te wachten op een aanval, als het al had gekund, van Pietersen bijvoorbeeld. En een paar andere jongen die meeschoven. Ik heb heel veel respect voor Nievia Doma. Zeg je dat goed, hè?
Ja.
Nievia Doma, dat is een
Poolse
oefening.
Ja.
Maar die heeft zich compleet leeggereden. Is altijd zeer offensief. En waar ook weer het intellect van Kopecky schuilt, dat is in de manier waarop ze omgaat met Longoburgini.
Mm-hmm.
Ze weet dat Longoburgini volle bak zal rijden. Italiaans kampioen, een Italiaanse klassieker, die ze absoluut wil winnen. Die gaat niet het risico lopen om naast het podium te vallen, dus die gaat.
Mm-hmm.
En daar heeft Kopecky ook deze Strade Bianche gewonnen, door vooral op het wiel te rijden. Hè? Laat ons eerlijk zijn. Hè?
Zeer slim.
Ze heeft wel op het moment waarop het uiteindelijk toch wel moest overgenomen, maar niet te lang. Hè?
Nee. Nu je Nivia Doma vernoemt, het beeld dat mij toch lang zal bijblijven, is na de aankomst. Oh. Die lag minutenlang, vlak voor waar ik stond, minutenlang te huilen op de Piazza del Campo, op de grond, lang uit. En gewoon niet meer kunnen, compleet leeg. Was een,
ik heb het beeld gezien.
Eindelijk beeld eigenlijk.
Ik heb het beeld gezien en ik had een plaatsvervangend gevoel, een verlangen. Ik dacht, Stijn, neem dat kind in je armen en troost ze.
Ik heb het geprobeerd, maar ik werd afgeschermd.
Ik kan me wel inbeelden. Ze is podiumrijp en dan komt Vollering, zoals vorig jaar, pats, net voor de streep, er vol weer even voor steken.
Topsport is keihard. Lotte Kopecky zegt ook wel dat ze haar piek nog niet heeft bereikt. Ze wil natuurlijk haar piek pas, net als Wout van Aert, in april, Roubaix, Luik. Ja, als dat effectief zo is, dan is dat wel veelbelovend, hè, Greg?
Ja, dat is veelbelovend, maar heel moeilijk in te schatten. Hè. Ik denk dat ze een heel druk programma al achter de rug heeft. Ze heeft ook nog in de winter op de piste gereden en zo. Dus het wordt wel heel moeilijk om alles te timen, denk ik. Ja, heel veel uitreikingen ook. Veel gehuldigd. Dat helpt toch allemaal niet even in de voorbereiding. Maar ik denk wel dat ze... ze is matuur genoeg geworden om alles goed in te schatten. En ik denk wel dat ze ene keer dat die echt grote koersen eraan gaat komen, dat ze gaat meedoen voor de overwinning. Mm-hmm. En nog altijd op een heel hoog niveau. Hoeveel percentages dat er altijd nog gaan bijkomen, ik vind het altijd zo moeilijk om dat te zeggen, want ja, hoeveel beter kun je nog worden dan als ze nu is? Dat is nog maar de vraag. Dus ik zou vooral hopen om even goed te blijven en dan is het eigenlijk voldoende, denk ik.
Gaat het dan over wattages? Gaat het dan over, als je dat zegt, van ik ben nog niet aan mijn piek, er moeten toch gegevens zijn, data zijn, die dat bevestigen?
Ja, vaak is dat een beetje rusten, hè. Een beetje frisser komen. Ja. Dat is vaak het gevoel dat je dan echt wel volle benen hebt en dat die vermoeidheid een beetje uit dat lichaam sluipt. En dan, dan moet dat normaal wel in orde komen.
Het lef hebben om tegen je fiets te zeggen, hier blijf je anderhalf dag of twee dagen staan. Zie jij dat?
Dat was heel moeilijk voor mij.
Ja, dat dacht ik wel.
Ja, Kopecky heeft dat ook, hè, want na de omloop is ze dan meteen de dag daarna Luik Bastenaken-Luik gaan verkennen.
Ja.
Ik heb na de wedstrijd gedacht aan de wijze raad van Schmiel. Schmiel die zei in de tijd, als je je niet 100% voelt, dan moet je je instellen in de koers alsof het je allerslechtste dag betreft. Dus op geen enkel moment een trap te veel geven. Mm-hmm. Dan kun je toch nog winnen.
Dan kan je ook de Ronde van Vlaanderen winnen, bijvoorbeeld.
Ik ga nu niet zeggen dat ze geen trap te veel gegeven hebben, want daar twee demarages die beslissend waren, die waren splijtend. Hè?
Ja. Zeker de eerste keer, Le Tolfé, meer dan de helft van het peloton moest eraf, hè?
Op kunde en op intellect. Maturiteit.
Mm-hmm. Oké. Okay. Maturiteit, dat kunnen we misschien nog niet volledig zeggen van Lennart van Eetveld en Maxime van Gils, maar die hebben het wel fantastisch gedaan in de Strade Bianche. Maxime van Gils werd derde.
Ja, bevestiging dat ik toch mee kan met de grote jongens. Dat is wel leuk dat ik weer opnieuw een stap vooruit heb gezet. En ik wist dat deze parcours was dat mij echt goed lag, maar nu toch wel de bevestiging dat het ook een koers is dat mij echt goed past.
Je voelt ook dat de ploeg in jou en in Lennart gelooft. Er wordt een ploeg rondom jullie gebouwd. Leg dat eens even uit wat de bedoeling is op termijn, de toekomst.
Ja, ik denk dat we bij de ploeg vooral een heel goede basis hebben. Met Arno voor de klassiekers, samen met Florian dan, maar genoeg uitgevallen. En Lennart en mij voor de heuvels of de rondjes.
Ga je er van genieten? Want je zit hier, je stond daar net op het podium naast Tadej Pogacar. Dat zijn fantastische foto's, je geniet er toch van?
Ja, maar ik ben vrij moe nu.
Hij was heel moe, Maxime van Gils. Na een geweldige Strade Bianche, maar het is waar wat hij zegt, hè, Lotto Destiny, dat valt toch wel op, heeft een goede basis. En Van Eetveld doet nu op dit moment gewoon mee met het hoogste niveau.
Ja, dat is altijd afwachten in het begin van het seizoen. Je kunt die naam wel opschrijven, maar breken die wel door? Dat is altijd de vraag. Hè. En nu blijkt wel dat ze weer een stapje hebben gezet deze winter. En Van Gils was mij al opgevallen vorig jaar. Hij is echt een heel punchy renner met een heel sterk eindschot. Kan ook bergop. Dus wel iemand die heel mooie resultaten gaat boeken. Maar dan voor zover te gaan al in Strade Bianche, toch wel een heel lastige editie. Dat is toch maar altijd maar een vraagteken aan het begin van de wedstrijd. Dus hij heeft dat heel goed gedaan. Was ook de enige die eigenlijk reactie gaf op Pogacar, op Santa Maria.
Ja.
En dan gelukkig eigenlijk hem een beetje heeft laten uitzakken. Maar dan terug eigenlijk, want dat is eigenlijk het gevaar. Over de limiet gaan, daar weer van recupereren. En dan in de finale kwam hij er dan weer als een van de sterkste mannen vanuit. En dat vond ik eigenlijk wel een heel mooi beeld om te zien.
Dat is het meest veelzeggend. Hij is twee keer gegaan, hè?
Ja.
Dan heb je na de eerste keer toch nog wel een overschotje gehouden. En dan heb je dan in de wedstrijden of in de kilometers die daarop volgen dan toch nog voldoende moed geput en krachten geput om nog eens een keertje een finale stort te zetten. Ja. Daar was ik van onder de indruk.
Ja, dat was ook geen gemakkelijke situatie. Op een bepaald moment werd het ook een klein beetje tactisch. Als Bardet en Cosnefra daar gingen, ze hadden eigenlijk een beetje een verdrukking. Dus daar heeft hij ook wel nog wat krachten verspeeld en dan eindelijk toch nog in die finale gekomen. En dus dat was een heel sterke koers van hem.
Wat zijn wedstrijden die hier een beetje aan de aandacht ontsnappen door de omlopen, door Keurne-Brussel-Keurne. Maar in de Ardèche Droomklassiek was hij derde. Een anderendaags in de Droomklassiek vijfde.
Ja, heel zware koersen. Dat
waren
ook
al stevige signalen. Hè?
Mm-hmm. Aan de vooravond van de Strade Bianchi had ik een gesprek met Maxime van Gils en ook met Lennart van Heetveld, allebei tegelijk. Laten we naar een stukje van dat gesprek luisteren. Je hoort eerst Maxime van Gils, die even zijn programma van na de Strade overloopt.
Hierna rijd ik Sanremo. Dus ik ga een koers aan mijn moeder liggen, vooral die lengte. En dan daarna hebben we Luik al bijna. Amstel Gold Race, Flesch, dat zijn natuurlijk echt wel mijn favoriete wedstrijden.
Je hebt inderdaad al gewonnen, de UAE Tour. Wat verandert dat voor jou mentaal? World Tour op het hoogste niveau. Hoe belangrijk is dat, dat je die koers gewonnen hebt?
Om het hoogste niveau te winnen, dat was een doel voor de komende jaren ergens. En om dat nu al zo snel te doen, had ik niet verwacht. En ja, dat is gewoon een geweldig gevoel dat ik tussen die grote namen kan staan.
Eendagskoersen richt je je daar ook op? Want jij bent echt een man, lijkt mij echt voor de grote rondes. Je hebt die ambitie ook al uitgesproken. Je wil graag ooit op een podium staan. Hoe realistisch is dat?
Als je de wedstrijden na de Vuelta van vorig jaar niet meetelt, stond ik op de helft van mijn eendagswedstrijden denk ik op het podium. Dus dat moet mij ook wel zeker liggen. En, dit jaar heb ik ook al één eendagswedstrijd gewonnen in Mallorca. En ik zeg het, je weet nooit wat kan. Het geluk wat mee zit. We zullen zien.
Je bent iemand met heel veel ambities. Hè? Ik heb het nu al een paar keer gezegd in dit interview. Wat is jouw stoutste droom, want iedereen heeft het over de grote rondes altijd over ene Remco Evenepoel. Vind je dat comfortabel om in zijn schaduw rond te rijden? Dat mensen jou nog wat met rust laten? Want wat jij doet is echt wel indrukwekkend, hè, Lennart?
Ik ben liever eigenlijk wel in de rijtijd. En over grote rondes winnen, dat durf je niet te dromen. Maar je weet nooit wat de komende jaren brengen.
Heb jij de nieuwe Jurgen van den Broek dan, van Lotto?
We zullen zien.
Oké, je durft nog geen uitspraken doen. Welke koers zie jij na de UAE-tour Lennart van Heetveld winnen, Maxime?
De Ronde van Zwitserland.
Ronde van Zwitserland, dat is ook al meteen een hoog niveau. Kan je daarbij aansluiten?
Dat zou heel mooi zijn. Dat is denk ik een van de zwaarste wedstrijden van het jaar. Zo zeker vlak voor de Tour is het niveau daar zo hoog. En ik kijk er naar uit om dit jaar op mijn beste niveau te zijn.
Ik ga dezelfde vraag stellen. Welke koers zie jij Maxime van Gils winnen als eerste koers?
Waalse Pijl.
Voilà. De Waalse Pijl voor Maxime van Gils. En de Ronde van Zwitserland voor Lennart van Heetveld lijkt me niet geheel onmogelijk, hè, Michel?
Nee, ik sluit me daarbij aan. Ik ben ervan overtuigd dat Van Heetveld meer potentie heeft in langere rittenkoersen. En dat dat niet zo lang zal duren. Alvorens hij op een top 10 mag mikken. Ik druk me voorzichtig uit in een rittenkoers zoals de Giro, de Tour de France en de Vuelta. Het moet zeker kunnen. Ik weet waar die jongen vandaan komt. Ik heb dat hier nog gezegd vorige week. Hij komt niet uit een wielermilieu, maar is wel heel, heel snel gepakt, gebonden aan die koers en doet er alles voor. Investeert ook in zijn toekomst door te gaan resideren in Spanje of op hoogte, ook op eigen kosten.
Mm-hmm.
En dat is niet van dit jaar, daar is hij al een tijdje mee bezig. En that's the only way.
Zowel Van Heetveld als Van Gils zijn einde contract bij Lotto Destiny op het einde van het jaar. Ik kan me voorstellen dat ze die jongens wel willen houden, hè, Greg?
Ja, het zal niet zo gemakkelijk zijn, denk ik. Want prestaties brengen natuurlijk interesse met zich mee. Dus het zal niet zo simpel zijn, maar het is wel, je moet ze ook al vinden. En dat is wel goed gelukt, denk ik, de laatste jaren bij Lotto Destiny. Dat ze daar toch wel op heel veel jonge gasten hebben ingezet. En dat dat nu ook wel begint te renderen. En dat is wel mooi om eindelijk ook weer een keer ronde talent te zien. Mm. Wat het vroeger toch wel vaak klassiek talent was, zitten we nu eigenlijk met heel veel ronde talent. Terwijl dat Van Gils toch wel inderdaad zoals Michel zegt, toch wel een punchy aankomst in zijn benen heeft. En dat hij toch ook wel richting Waalse Pijl inderdaad, dat hij daar wel heel dicht gaat kunnen zijn.
Mm-hmm. Je zegt het talent, jonge jongens. Kurt van der Wouwer, hoe belangrijk is hij daarin om nu een ploeg daar te zetten dat toch wel scoort op verschillende vlakken?
Ik heb een paar weken geleden met hem een gesprek gehad. En wat je meteen voelt, dat is de passie voor datgene wat hij onderneemt. En vooral de passie, de nadrukkelijke wil om jongere elementen te doen groeien. Niet alleen bij de lottoploeg, maar ook in de Herentalse wielerschool bijvoorbeeld. Hè. Die jongen is daarvan bezeten, van doordrongen. En dat is ook de ideale figuur, omdat hij veel eisend is, maar niet op een manier dat het confronterend is. Niet op een dwangmatige manier, maar wel voortdurend stimulerend, voortdurend bijsturend, corrigerend. En dan kom je er. En wat ook belangrijk is voor Lotto, dat is dat de ploeg samen groeit, groter wordt met die jonge mannen. Met een Deli. Zonder ze helemaal te volgen in alles wat ze willen, waar ze van dromen. Je moet ze af en toe ook wel eens afremmen. Maar vooral ook rond die drie, vier elementen hele goede ploegspelers bouwen. En zo samengroeien naar een hogere top. Samengroeien naar een beter gestoffeerd ploegleidersheil. Er zijn nog altijd ploegleiders bij Lotto Destiny die voor een 60 dagen per jaar ingeschreven zijn. Ik denk dat ze daar in de toekomst moeten van af willen. En voor een volwaardig ploegleidersheil moeten gaan. Hmm. Mannen die voltijds ingeschreven zijn. Okay. En met niks anders bezig zijn dan dat.
Heb je het dan bijvoorbeeld over iemand als een Mark Wouters of zo?
Bijvoorbeeld, ja. Ik doe geen afbreuk aan de capaciteiten van Mark Wouters, wel in tegendeel. Maar in moderne tijden moet je kunnen beschikken over hypergeschoolde mensen die al hun Latijn willen steken in groei. En vooral in het ontdekken en het begeleiden van jongeren. Mm-hmm. Jongeren komen als sneeuwvlokken uit de lucht gedwarreld. Hè? Van her en der. Je houdt dat niet meer tegen, maar je moet ze wel stuwen en begeleiden.
Je hebt hem al even vernoemd, Arnaud Deli. Ja, afgelopen weekend was hij niet zo goed. Hij viel in Le Samijn vorige week. Had nog wat last van de schaafwonden, zei hij achteraf. En dan hebben we het over achteraf de eerste etappe in Parijs-Nice. Hij speelde dus niet mee voor de ritzegen in die eerste etappe. De etappe ging naar Olaf Kooi van Visma Lise Bike. In die eerste etappe zagen we een zeer gretige Remco Evenepoel. En die gretigheid werd ook beloond met een vijfde plaats in het algemene klassement. En al vier bonificatieseconden.
10 seconden zijn mooi meegenomen, maar ja, het is nog een hele lange wedstrijd. Maar het is gewoon tof dat we ons plan hebben kunnen afwerken vandaag en dat we ervoor zijn gegaan. We hebben geprobeerd, we hebben ons ding gedaan, we hebben naar ons eigen gekeken. Dus ja, zo gaat het heel de week zijn.
Zo gaat het de hele week zijn. Welke indruk heeft Evenepoel achtergelaten bij jou, Greg, in die eerste rit?
Goh, weer indrukwekkend. Hè? Ja, het was een rit waar hij eigenlijk niet echt iets moet laten zien, vond ik. Maar ze hebben daar toch even op kop gereden en heel hoog tempo gemaakt. Terwijl hij dan toch wel voor die bonusseconde ging. En daarna ook nog een keer doortrok. Dus ja, hij was heel goed. Iets te gretig zelfs, denk ik, op een bepaald moment. Dus iedereen weet wat hem te doen staat. Maar wat ik vooral frappant vond, was ook Bernal die toch wel meedeed met Evenepoel. Dat was wel leuk om te zien.
Fijn toch om te zien dat Egan Bernal er terug weer is. Hè?
Ja, die ging op die klim. En Evenepoel is er dan achterna gegaan. En ja, Bernal is zo'n grote renner. Heel zwaar ongeluk gehad. Om dan eindelijk, na zoveel jaar denk ik, 2,5 jaar denk ik op dit moment, eindelijk toch op het hoogste niveau terug te komen. Dat deed me echt wel deugd.
20 breuken. Oh. Met dat ongeval.
Ik zie nog dat beeld dat hij uit zijn huis stapte als ja, een soort van robocop.
Ja, het beeld van Froome herhaald.
Ja, maar misschien nog een beetje erger.
Ja,
ja bij ons. Allee, ik heb hem weten terugkomen in een ronde van Duitsland. En ik kon fietsen op die moment, maar ik kon bijna niet stappen. Dus ik zat bij hem in het hotel en dan zag je wel van, oei, komt dat ooit nog goed? En hij heeft heel hard gewerkt. En ja, dan is het wel leuk om zo'n man toch wel weer bezig te zien. Ja. En hij was ook degene die Remco een beetje steunde in de aanval. Terwijl Roglic eigenlijk echt een beetje in het wiel bleef zitten van Remco. En niet echt wou mee koersen. Ja. Geen energie.
Dat beeld kennen we.
En was Bernal eigenlijk de enige die tegen Remco zei van kom, we gaan er nog iets van maken. Mm-hmm. En ja, dat was leuk om te zien.
Ja. Maar attent voorin de hele tijd ook, Remco, zeer gretig. Je zegt het op 18 kilometer. Jorgensen, als ik me niet vergis, gaat aan. Evenepoel mee. Op 13 kilometer opnieuw een versnelling van Evenepoel. Er wordt niet te overgenomen. Maar op dat moment moeten heel veel sprinters lossen. Geen Gerben Thijssen, geen Arnaud Deli. Nee. Die moesten er al af. En dan zie je Stuiven toch wel werken voor iemand als een Pedersen. Maar over Olaf Kooi, die wint uiteindelijk de etappe. Ja, wat heeft die finale jou geleerd ook, Michel?
dat ze bij Bora niet klaar waren voor datgene waar Soudal Quickstep mee bezig was. En dat was toch al een tijdje gaande, dat ze met manoeuvres bezig waren om iets te pikken. En ze moeten dan uiteraard wel weten dat daar een streep ligt waar bonificaties op te rapen zijn. En daar was Bora blijkbaar nog niet aan toe. En dat het probleem bij Roglic nog altijd het probleem bij Roglic is, dat is dat hij, als hij wat opgesloten zit op die wat smallere Franse wegen, dat hij het bijzonder moeilijk heeft om langs de kant, hij komt altijd langs de kant, om te evolueren, om naar voren te rijden. Het is pas als het kalf van de bonificatieseconde verdronken is, dat hij een opening vindt en dat hij dan bergop weliswaar heel snel vordert en naar het wiel van Remco Evenepoel toe glipt. Mm-hmm. Maar daarvoor zit hij in de rats. Dat is al altijd zo geweest. En hij weet verdomd goed wat het betekent om op dat soort wegen te vallen en uitgeschakeld te worden. Hè.
Mm-hmm. Je hebt het over de wegen. Collega Jurie de Knop van HLN die heeft uitgerekend dat Evenepoel tot voor gisteren nog maar 648,3 kilometer op Franse wegen heeft gereden sinds hij in 2017 begon met koersen. Dus 648 kilometer, dat is weinig. Greg, zijn de Franse wegen ja, toch anders dan de Italiaanse, Spaanse, Vlaamse wegen?
Oh, iets meer meubilair, denk ik. Ja. Maar Frankrijk is zo opgebouwd. Het is eigenlijk overal hetzelfde. Als je een dorp binnenkomt, zit er altijd een vluchtheuvel of iets in het midden. Dus daar moet je altijd mee rekening houden. En als je een dorp uitgaat, is dat hetzelfde. Ja. Dus dat zit altijd wel een beetje in de...
Maar je moet het wel gewoon worden. Als je nog maar zo weinig kilometers op de teller hebt in Frankrijk, moet je dat toch, dat moet in jouw systeem komen, toch?
Je moet vooral die intensiteit van die wedstrijden, Paris-Nice, Dauphiné, Tours... Er zit altijd wel wat stress op. En zeker die eerste etappes, die moeten wel wat gewend worden. Maar ik vind dat hij dat gisteren eigenlijk heel goed gedaan heeft. Op een bepaald moment zat hij echt midden van het peloton, ja, zonder veel stress.
In de Bermuda-driehoek?
Ja, daar was het ongeveer. maar op een bepaald moment kwam hij er ook heel mooi uit met zijn ploeg. Dus ja, ik denk dat dat wel het voordeel is van Remco. Hij zit al zoveel jaren in dezelfde ploeg. Hij kan ze ook zijn maats heel goed vertrouwen. En ze brengen hem eigenlijk op een heel goede manier. Terwijl Roglic is misschien nog wel een beetje zoekende. Terwijl hij vaak van Jumbo... eigenlijk een klein beetje profiteerde, omdat hij dat ook wel in een heel goede ploeg is met Laporte, met Van Aert, met Nathan, vroeger om positie te maken voor die sprint.
Ja, ja, ja.
Heeft hij dat nu net iets minder. Bora is er net iets minder goed in, denk ik, op dit moment. Dus daar moeten automatismen nog een klein beetje gesmeed worden, ja, denk ik. En dat gaan we nu de volgende dagen ook zien, want Paris-Nice, ik weet niet welk weer dat ze geven, maar het is toch wel altijd heel veel stress die eerste dagen. Mm-hmm. En het is toch wel zaak om voor te blijven, niet te vallen en geen tijd te verliezen. Dus voor Remco een heel goede leerschool.
Let toch maar op Jorgensen. Hè? Die gaat die 6 seconden niet zomaar oprapen. Hè?
Nee.
Jorgensen die voelt wel van hier kan ik prijsrijden. En dat zou wel eens een hoge prijs kunnen zijn.
Ja.
Ik ga hier niet beweren dat hij Paris-Nice kan winnen. Maar het dichtbij zijn wel.
Dat is alleen maar goed voor de spankracht.
En dat je voor die seconde moet gaan, dan moet je maar eens vragen aan Alberto Contador. Die heeft Paris-Nice 2 keer verloren. Met 4 en met 2 seconden.
Dat is niet veel. Ik las in de Tour dat Tom Steels, ploegleider van Evenepoel, zei... Sommige renners beweren er posttraumatische stress aan over te houden aan Paris-Nice. Want in het begin is het vaak koud, nat, winderig. Met kans op crashes, waaiervorming. De slotetappes zijn dan weer slopend en ultratechnisch. Wat het ook bloednerveus maakt van alle rittenkoersen. Net onder de 3 grote ronden is Paris-Nice fysiek en mentaal een van de lastigste. Sluit je je daarbij aan, Greg?
Ja, wie ben ik om Tom tegen te spreken? Hè? Dus, nee, Tom heeft gelijk. Ja. Het is inderdaad een van de lastigste koersen, fysiek en mentaal. Gewoon, zoals Michel zegt, daar draait het wel om seconden. In een grote ronde heb ik het nooit niet echt begrepen om te sprinten voor bonus seconden, halfweg een etappe. Maar Paris-Nice wordt daar wel vaak beslist. En daar moet je ook van dag 1 klaar aan de start staan en met het idee van ik ga van voorrijden en ik blijf hier zitten. En dat maakt dat het al een heel slopende wedstrijd is.
Wat Paris-Nice betekent, dat zie je op de slotdag. Ze komen nog wel aan de start. Ze tekenen het inschrijvingsblad nog. Maar dan na een goede 5-6 kilometer, daar waar diegenen die nog meedoen voor het klassement, de Alpe Maritime opdraaien, Dan slaat een pakketje van een goede 20 man linksaf naar het hotel of naar de bus. Mm-hmm. Om de vlucht, de eerstvolgende vlucht te halen. Dat heeft natuurlijk met Milan Sanremo te maken. Maar het heeft vooral te maken met dat slopende karakter. Van dat noorden naar het zuiden. En van altijd alert blijven.
Mm-hmm.
Nergens, of quasi nergens, is de focus zo hoog.
Hoe belangrijk is het voor Remco Evenepoel dat hij nu Parijs-Nice rijdt en dan in juni ook nog de Dauphiné met het oog op de Ronde van Frankrijk?
Om het Franse gevoel op te doen, dat is één. En twee, omdat hij hier in Parijs-Nice, vooral in die slotdagen, een uitgelezen kans krijgt om zich in die Alpe Maritime te weren en te zien wat die eventueel nog kunnen teweegbrengen, want die gaan ook de Tour afsluiten. Hij komt in de laatste etappes op wegen die hij ook in de laatste etappes van de Tour zal tegenkomen. La Colmillan bijvoorbeeld, de op één na laatste klim van de op één na laatste rit in Parijs-Nice, zit ook in de slotfase van een van de bepalende ritten in de Tour.
Mm-hmm. Hoe belangrijk is dan de volgende stap naar de Tour, die Dauphiné? Oké, er zitten nog natuurlijk wel wat koersen tussen, hè, maar die Dauphiné... Wat is het verschil dan met Parijs-Nice? Dat het gewoon veel dichter bij de start van de Tour is? Is dat het enige?
Nee, het is een beetje anders opgebouwd. Hè. Dit is echt klassiek werk ook dat er wel bij hoort. Het is ook een ploegentijdrit dat erbij zit. Dat zit niet in de Dauphiné. Dus dat is wel heel belangrijk, denk ik, dat je dat toch wel een beetje onder de knie krijgt. Een beetje het gevring, het van voorzitten. De eerste 2-3 dagen van Parijs-Nice kun je heel goed vergelijken met een Tourstart. Dus ik denk dat dat vooral voor hem heel belangrijk was. En we zeggen het, hij heeft nog nooit niet echt in Frankrijk gereden. Dus dat soort dingen, het podium van ASO zullen we maar zeggen, al een beetje rond, toch wel wat leren kennen. Mm. En een beetje omgaan met de stress. Dus ik vond het heel, heel goed op zijn programma om eindelijk een keer in Parijs-Nice te zien. Hij is prof van 2017, maar hij heeft eigenlijk nog nooit in dat soort wedstrijden gezeten. En dat is toch wel een stap dat hij moet maken. Dus kijk er gewoon naar uit daar.
Er is ook nog een wezenlijk verschil tussen Parijs-Nice en de Dauphiné. Dat zit uitstekend in de opbouw. In Parijs-Nice kun je behoudens één keertje 1600 meter niet spreken over hooggebergte.
Nee.
Dat is lastig middengebergte. De Dauphiné, circa de helft van de etappes, dat is de zware Alpen in. Hè? Dat is nog een ander paar mouwen. Hè? Er zijn er al een pak die zich daaraan mispakt hebben. Ik denk bijvoorbeeld aan Godu, die een fantastische Parijs-Nice reed, daarin tweede werd vorig jaar, in de Dauphiné het al lastiger kreeg en in de Tour geen poot vooruit kwam.
Mm-hmm.
Ja, het is toch een klein beetje een ander type wedstrijd. Vaker van Petegem heeft zelfs ook nog een keer bij de eerste 10 zeker gereden.
Derde in Parijs-Nice.
Dat zie je. Peter ging dat ook niet gedaan hebben in Dauphiné. Dus ja, zoals Michel zegt, dat is hoge bergte. Daar komen de klimmers naar voren. Terwijl Parijs-Nice kun je wel nog ver komen als je niet echt een topklimmer zit.
Nee. En Petegem is ooit begonnen aan de slottijdrit op de Col d'Aise als leider.
Okay.
En is uiteindelijk derde geworden in het eindklassement. En zat toen in een ploeg, Mercury, die maar een goede 6 maanden bestaan heeft, misschien zelfs minder, met een Floyd Landis.
Oké, okay, die kennen we nog van in de Tour. Maar goed, er is nog hoop dus voor Arnaud Delis. Beetje twijfel naar Lessamijn. Ik zei het daarnet al, Schaaf vond zijn Spaanse koersen waren niet top. De omloop was goed. Resultaat viel misschien op zich een beetje tegen. Dan een val in Lessamijn. Heeft er nog last van? Gaat dat voor muizenissen in zijn kop zorgen, denk je? Hoe sterk is Delis mentaal?
Goh, ik denk dat hij wel sterk genoeg gaat zijn. Ik denk wel vooral de volgende dagen aan moeten afwachten hoe ver hij kan komen. Ik vind het wel een beetje normaal dat hij gisteren een beetje minder was. Het is toch, Samijn was toch wel een vrij zware val. Waarschijnlijk niet te veel gedaan de dagen ertussen. En dan die openingsrit van Parijs-Nice mogen je zeker niet onderschatten. Dus ik denk dat alles nog een beetje op zijn plooi moet komen. Hij moet zich vooral optrekken aan een goede Niceblad, denk ik. Een goede omloop. Daar was hij eigenlijk wel direct op het appel. En nu is het vooral nog een beetje bijtrainen. Hopelijk een keer een goede sprint rijden om dan echt wel klaar te zijn.
Maar je voelt wel zijn ongeduld, hè?
Ja, dat is zeker. Zijn Ardennees kopje is uit ongeduld geboetseerd. Hè. Maar let wel, het zou vandaag wel eens een laatste kans kunnen zijn. Hè. Morgen is er een ploegentijdrit waarvan de tijd van de eerste per ploeg telt. Dan is de vierde rit aankomst boven het Mont Brouilly. Dan heb je misschien nog één tussenkans, maar dan moet je al geluk hebben dat er geen lange vlucht overeind blijft. Omdat er al wat rek op het klassement zal zitten. En dan de rest is in die Alpe Maritime.
Mm-hmm.
Daar gaat hij geen rol van betekenis spelen. Hè?
Vreselijk.
Het was eigenlijk op de keper beschouwd als het over het optrekken van zijn sprintcapaciteit betreft op worldtourniveau, dan was hij op Kepel beschouwd beter gestart in Tirreno Adriatico. Want daar zitten 4 sprinterskansen in.
Mm-hmm. Sprinters, als we daarover hebben, Mats Pedersen, die werd gisteren aangetrokken. De sprint werd aangetrokken door Jasper Stuyven. Zien we hier de rolverdeling binnen Lidl Trek of mogen we daar nog niet al te veel uit afleiden?
Ja, als Jasper Stuyven zijn mening mag geven, dan zal hij zeggen nee, niks uit afleiden. Maar de waarheid ligt er. Hè. Pedersen is het niveau van Stuyven ontstegen. Hè.
En je daarbij aan?
Zoals die van gisteren, is er geen andere oplossing, hoor. Stuyven kan die niet afwerken daar in het peloton, hè?
Mm. Nee, sowieso niet, hè. Ik denk dat Peters sowieso op die ADV heel sterk is. Spijtig dat de leader niet was, want het was wel een aankomst voor hem ook. Maar Stuyven deed dat perfect. Hè. Misschien net iets te vroeg zaten ze op kop, want Pedersen moest echt wel heel lang zijn sprint doortrekken. Gelukkig was die bocht daar. Maar ja, voor hiërarchie in de klassiekers, en dat gaat Jasper ook wel weten, ja, dat kan hij niet aan Mats tippen. Mm-hmm. En dat is ook niet nodig. Dus ja, het is heel leuk om een goede kopman te hebben, ervoor te werken. En dan zie je wel of dat het eventueel nog iets voor die uit de bus valt.
Mm-hmm. Iemand waar we het nog niet over gehad hebben de voorbije weken is Oliver Naassen. Die ken je wel goed natuurlijk, Greg. Train je nog vaak met hem?
Als ik kan, ja. Probeer wel nog samen te trainen. Ja.
Hij rijdt ook Parijs-Nice. Hij lijkt zeer goed te zijn. Hè. Vierde ook in de omloop. Wordt het het voorjaar van Oliver Naassen?
Ja, hij is heel goed vertrokken. Hè. Hij heeft heel goede resultaten gereden. Een heel mooie plek. Hij had een beetje twijfels aan de start, omdat hij nog niet gekoerst had. Door geboorte en dan door het aflassen van de route had hij 10 kilometer, denk ik, in de benen. Dus heel veel vraagtekens. Maar ja, op zich was hij er wel. Hij zat in die mooie achtervolgende groep in het Niesblad. Heel goed resultaat gereden. Ook op ervaring denk ik dat Olly wel heel goed uit de voeten kan. En ook gisteren voor Bennett heel goed werk geleverd. Hij was diegene die daar een klein beetje alle limieten in die bocht kwam gescheurd. Maar hij zette wel zijn kopman daar heel mooi af. Sam had dan spijtig genoeg de benen niet. Maar ja, en dat soort dingen is Olly wel goed. Hij kent de koers, hij is ook heel intelligent. Positie kiezen. Dus dat soort, voor dat soort werk is Olly wel een perfecte ploegmaat. En dat is ook wel de reden waarom hij ook altijd geselecteerd is voor de Ronde van Frankrijk.
Mm-hmm. Ik zou hem graag nog eens zien evolueren als in die ene Parijs-Nice, waarin hij in de slotetappe tweede werd.
Ja,
waarin
hij
klimmers afdroogde na de afdaling van de Col d'Huez, ja, voor de tweede plaats. Toen werd hij tweede in Milan-San Remo.
Juist, ja. Ja, nee, maar in Parijs-Nice is ook wel zo een beetje zijn favoriete koers. Komt hij wel altijd goed tot uiting.
En bij door, hè?
Ja, ja, ja.
Die lastige kolletjes van dat ritje van 110 kilometer.
Ja.
Dat is bergop van bij de start en ze volgen elkaar in een razendsnel tempo op. Hè.
Mm-hmm.
Zeer interessante rit voor Evenepoel om daar nog bakens te verzetten. Hè. Moordend ritje, hè.
Benieuwd, nu al.
Nis.
Ja, het is zo'n heel eigenaardige.
Vies ding, hè.
Het, is niet, het zijn niet echt stijle percentages, maar het is heel. Het is bergop, bergaf. Ik heb die rit ook nog gereden, dat stopt daar niet. En dat kan nog heel, heel raar doen daar de laatste dag.
We zijn bijna rond, maar toch nog even ook iets over de Tirreno Adriatico. Een rittenkoers in Italië zonder Van Aert, zonder Van der Poel, wel met Jonas Vingegaard. Kian Uytenbroeks, ook Tim Merlier staat er aan de start. Wat voor een koers verwachten we daar, Michel?
Veel sprinterskansen. Dus ga ervan uit dat het sprinterzeil redelijk goed zal bezet zijn. Om je te zeggen, zeer goed. Openingstijdrit, 10 kilometer. Aan de Toscaanse kust. En dan 1 echte bergrit. En dat is bijzonder mager. Er zijn natuurlijk nog wel bergen te beklimmen. Maar er zijn ook kansen voor vluchters. 1 aankomst boven in zo'n arendsnest. Maar de voorlaatste rit komt aan boven op een kool. En dat zou voor Vingegaard moeten volstaan.
Mm-hmm. Dat denk ik ook wel. Is dat een koers als jij moest kiezen als renner Tirreno Adriatico? Koers die je hebt gewonnen of Parijs-Nice? Waar lag jouw voorkeur?
Ik heb altijd Tirreno bij wijze van spreken bijna gereden, gewoon om Strade Bianche. Ik was zo verliefd op die koers voor die ooit een keer te winnen. En ja, vaak als je dan Strade kiest, moest je wel naar Tirreno. En ik heb ook altijd graag in Italië gekoerst. Het weer en het eten is net iets beter dan in Frankrijk.
Dat is echt zo.
Dat eten komt altijd terug.
Ja, ja. Dat is, maakt toch een verschil in beleving?
Ja, vroeger was dat nog een beetje nog belangrijk. Hè. Nu heeft iedereen zijn chef-kok mee en soms een beetje spijtig, want dan wordt het net te veel afgeleid weer al. En kun je niet niet de goede pasta proeven. Maar vaak was dat voor mij wel de keuze. Een goede crostata als dessert. Goede pasta, ja, dat was familiehotelletjes. Dat was wel leuk.
Je deed dus niet aan afwegen?
Nee, gelukkig genoeg niet. Ik moest dat niet doen voor koersen te winnen, hè, Michel.
Oké, wie wint Parijs-Nice, Michel?
Evenepoel.
Greg?
Ja, ik sluit mij bij aan. Ja. Laat ons hopen.
Ja, wie wint het?
Vooral meer als fan dan...
Wie wint het Tirreno?
Vingegaard.
Ja, ik sluit me daarbij aan. Mm-hmm. Ik wil er toch nog even bij zeggen dat onze vriend Roglic vorig jaar 12 keer een rit gewonnen heeft met aankomst boven of net over de top.
Mm-hmm.
12 keer. Dus in zo'n slotkilometer die oploopt, is hij verschroeiend.
Mm-hmm. Roglic, die trouwens
daar,
vorig jaar...
Daar moet deze Evenepoel nu toch toe in staat zijn om daar wat aan te doen.
Roglic, die trouwens vorig jaar de Tirreno Adriatico heeft gewonnen.
En van na een operatie, hè?
Mm-hmm.
Aan de schouder.
Klopt.
Ja, het is een beetje spijtig dat Vingegaard ook niet in Parijs niet zit.
Dat is wel waar. Dan hadden we al een
mooi duel
Tour de France gevoel.
Dat hebben we vorig jaar gehad, hè?
Mm-hmm.
Pogacar, Vingegaard, ja,
maar... Maar met Evenepoel is het toch nog een andere dimensie.
Nee. Nee.
Goed, heren. Een drukke week voor de boeg, Greg?
Ja, redelijk. Ja. Ik moet ook zelf nog een beetje trainen, nog een beetje in conditie blijven.
Dus, ik zag jou gisteren gravelen.
Ja. Een smalle wisten gravelen.
Ja. Oké. Okay.
Conditie op.
Wat is de ambitie daar? Kampioenschappen, Belgisch kampioenschap?
Ik ga vooral beginnen in Valkenburg, UCI.
Ja.
En dan het BK inderdaad, in Ternat. De Track in Girona. Ik ga naar de Unbound.
In Amerika?
Ja, mei, juni zit eigenlijk vrij vol. Dus ik ga...
Gaan de kinderen mee? Vrouw mee of niet?
Die zijn schoolplichtig. Ah. En mijn vrouw geeft les, dus spijtig genoeg niet. Hè. Ik moet alles een klein beetje inplannen, maar spijtig genoeg kunnen ze niet mee.
Uh-huh. Michel, het wordt een relatief zonnige week. Betekent dat voor jou iets meer buiten gaan lopen?
Vooral fietsen. Ik weet dat er nog een vacature is voor de... Olympische wegrit. Ik wil graag de vierde man zijn om het vuile werk op te knappen.
Dat begrijp ik. Sporten en naar sport kijken. Wat een leven. Greg, merci. Michel, merci. En ook u bedankt om te luisteren. Heel graag tot volgende week.
Wout en Vlamink.